Gemeente, ik deel u een paar dingen mee namens de kerkenraad. Aanstaande zondag zal er een extra collecte van u gevraagd worden bij de uitgang voor de zondagschool. Aanstaande vrijdagmiddag om 3:00 zal de huwelijksbevestiging plaatsvinden van het huwelijk van Jaap Hollaar en Joke Driessen. Aanstaande vrijdag om 3:00, zo de Heere wil. En dan heeft afgelopen woensdag de dankdagcollecte met nagekomen giften opgebracht, het totaal van 20.000 gulden 470. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen het eerste en het tweede vers uit de 50ste psalm. Der goden God verheft zijn stem met macht en roept deze aard, van waar de zon met pracht in het oosten rijst, tot waar ze in zee verdwijnt. Psalm 50, vers 1 en 2. Gemeente, wij luisteren naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. En gij zult de naam des Heeren uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. De schriftlezing van morgen is uit de brief aan de Hebreeën. We lezen daarvan het 12e hoofdstuk, de versen 18 tot en met 29. Hebreeën 12, vers 18 tot en met 29. En na de schriftlezing zingen we het 17e vers van Psalm 68. Hoe groot, hoe vreselijk zijt ge alom. Want gij zijt niet gekomen tot de tastelijke berg en het brandende vuur en donkerheid en duisternis en onweder en tot het geklank der bazuin en de stem der woorden, welke die ze hoorden baden dat het woord tot hen niet meer zou gedaan worden. Want zij konden niet dragen hetgeen er geboden werd, indien ook een gedierte de berg aanraakt. Het zal gestenigd of met een pijl doorschoten worden. En Mozes, zo vreselijk was het gezicht, zeide: Ik ben gans bevreesd en bevende. Maar gij zijt gekomen tot de berg Sion, de stad van de levende God, tot het hemelse Jeruzalem en de vele duizenden der engelen, tot de algemene vergadering en de gemeente der eerstgeborenen die in de hemelen opgeschreven zijn, en tot God de rechter over allen en de geesten der volmaakte rechtvaardigen, en tot de middelaar van het Nieuwe Testament Jezus en het bloed der besprenging dat betere dingen spreekt dan Abel. Zie toe dat gij dien die spreekt niet verwerpt. Want indien deze niet zijn ontvloden die degene verwierpen welke op aarde goddelijke antwoorden gaf, veel meer zullen wij niet ontvlieden zo wij ons van hem afkeren die van de hemelen is, wiens stem toen de aarde bewoog, maar nu heeft hij verkondigd zeggende: Nog eenmaal zal ik bewegen, niet alleen de aarde maar ook de hemel. En dit woord nog eenmaal wijst aan de verandering der bewegelijke dingen, als welke gemaakt waren, opdat blijven zouden de dingen die niet bewegelijk zijn. Daarom, alzo wij een onbewegelijk koninkrijk ontvangen, laat ons de genade vasthouden, door de welke wij welbehagelijk Goden mogen dienen met eerbied en godvruchtigheid, want onze God is een verterend vuur. Onze overdenking van het woord des Heren vervolgend, zoals dat ons beschrijft de geschiedenissen van Abraham, komen wij vanmorgen aan het 17e vers van hoofdstuk 15 van het boek Genesis. Genesis 15, het 17e vers. Daar lezen wij het woord Gods. En het geschiedde dat de zon onderging en het duister werd. En ziet, daar was een rokende oven en vurige fakkel die tussen die stukken doorging. Laten wij samen eerst Gods onmisbare zegen bidden. En zo mogen wij ook in dit morgenuur uw heilig aangezicht nog weer zoeken, Heere, op deze uw dag. We hebben opnieuw de gelegenheid om samen te komen in uw huis en opnieuw ons te zetten onder de prediking van het evangelie. Gij geeft ons dat immers elke zondag weer en soms ook nog wel in de week, als wij op bijzondere gelegenheden ons mogen zetten onder de verkondiging van uw woord en als wij bij bijzondere gelegenheden uw aangezicht ook mogen zoeken, zoals we dat in de afgelopen week ook mochten doen op onze jaarlijkse dankdag. Maar nu is het toch weer naar de orde die gij zelf hebt ingezet, de dag des Heren. Een dag die op een bijzondere zin gewijd is aan uw dienst en geheiligd aan de eer uws naams. Een dag die op een bijzondere manier ook dienstbaar mag zijn aan de zaligheid van zielen, aan het onderwijs van zondaren. Een dag waarop gij bijzonder ook uw werk wilt doen. Want dat is toch het geheim, het diepste geheim van de rustdag, dat het de dag van uw werken is. Van uw werken aan het heil van zondaren, daartoe laat ge toch het woord verkondigen, want het behaagt u toch door de dwaasheid van de prediking zalig te maken die geloven. Het behaagt u toch om uw volk te verblijden in uw bedehuis, Heren, daarmee wil niet gezegd zijn dat u ze op andere plaatsen en andere tijden niet verblijden en onderwijzen en leiden en zegenen kunt, maar gij wilt daar toch bijzonder uw werk van maken in uw huis en op uw dag, in de weg van de door uzelf ingezette middelen. Heren, en dat geeft ons tegelijkertijd reden tot ootmoedige dankbaarheid, want wat onderscheidt ons van anderen, dat wij nog mogen leven in vrijheid en dat wij nog in vrijheid ook mogen opgaan naar de plaats van het gebed. En dat wij mogen horen naar die boodschap die ons spreekt van betere dingen dan waar de wereld van spreekt. O Heere, geef ons dat voorrecht te zien, te beseffen, te doorleven. Geef dat het ons een wonder mag zijn, dat u ons nog gelegenheid geeft om te horen naar die boodschap van uw genade in de Heere Jezus Christus. Dat hebben we toch meer nodig dan iets anders. O, we beseffen dat vaak niet en we denken vaak heel anders. Wij zijn zo druk met allerlei aardse en vergankelijke dingen. En we geven zoveel van onze tijd en van onze aandacht aan de aardse zaken. Terwijl dat eeuwige, dat hemelse, dat blijvende, dat woord van uw genade vaak zo aan de rand van ons leven staat en daar zo weinig tijd en aandacht voor overblijft. Heere, daarom, we hebben het nodig dat u door uw Heilige Geest ons erbij stilzet, ons erbij bepaalt en ons ervan doordringt. Hoe waar het is wat u eens sprak tot die bezige Martha, die druk bezig was met vele dingen. Eén ding is nodig. Heere, geef dat althans op uw dag, dat ene nodige, helder en duidelijk ons voor de geest mag staan. Wilt u het daar voor onze geest brengen, Heere? En meer, wilt u het ook aan ons hart verklaren en heiligen? En wilt u er ons werkzaamheden mee geven? En wilt u ons door het geloof deel schenken aan dat grote goed, aan dat heil dat u nog laat verkondigen? Aan die genade die een zondaar niet kan missen, zal het wel met hem zijn op reis naar de eeuwigheid en straks als hij sterven gaat. O Heere, wij bidden van u om de werking van uw Heilige Geest op deze dag, in dit uur, vanmorgen hier in uw huis en als u het ons geven wilt ook in de tweede kerkdienst. En ook daartussendoor en in heel deze dag, Heere, in de overdenking van uw woord, in de meditatie over datgene wat gij gezegd hebt. Maar ook als we er in uw huis over mogen horen en als er over gesproken, gepredikt mag worden. Heere, het wacht alles op uw zegen, op de vruchtbaarmakende werking van uw Heilige Geest. Het wacht alles op u. En zo zien wij in dit morgenuur op tot u, Heere. En wij bidden van u dat gij ons leiden wilt, dat gij ons bewaren wilt voor alle zonde en voor alles waar we gevaar voor lopen. Want Satan zal toch juist ook op uw dag alles in de weer stellen, alles op de been brengen om de loop van uw woord te stuiten en de zegen van uw woord te roven. De vorst der duisternis met al zijn middelen die hem ten dienste staan en met al de listen die hij heeft uitgedacht en waar hij het al zo vaak mee heeft geprobeerd en waar hij ook al zo menigmaal resultaat op heeft gezien. Deze boze geest zal toch ook vandaag wel weer aan het werk trekken, Heere. Ook in uw huis om datgene wat gij doet te verijdelen en het woord dat gij laat verkondigen nutteloos en krachteloos te maken. Maar wilt gij hem stuiten in zijn loop en wilt gij hem geen gelegenheid geven om zijn verwoestend, om zijn ziel verwoestend werk te verrichten. Heere, wilt gij dan door uw Heilige Geest zelf beslag leggen op onze gedachten, op onze geest, op ons hart. Wilt gij door uw almachtige kracht ons zo onder uw invloed nemen dat wij dat woord van u en anders niet horen. Dat wij die boodschap die gij spreekt en anders niet tot ons mogen laten, op ons mogen laten inwerken. En dat zo door de kracht van uw werk in ons midden iets openbaar mag komen van dat wonderheerlijke dat gij nog zondaren trekt en inwint voor uw dienst. dat gij uw rijk nog vestigt in ons midden en dat gij nog uw volk onderwijs geeft, opdat ze mogen opwassen en toenemen in de kennis en in de genade van de Heere Jezus Christus. Heere, dat zijn de dingen die we niet kunnen missen. Dat zijn tevens de dingen waarin gij groot gemaakt wordt, waarin uw naam verheerlijkt wordt en uw deugden geprezen worden. Ach Heere, zorg gij zo voor onze zaligheid en daarin tevens voor de eer van uw naam en voor de verbreiding van uw deugden. Heere, geef dat we zo, gezegend door u, een goede uren in uw huis mogen beleven. Geef dat niet alleen aan ons, maar geef dat overal waar uw woord verkondigd wordt. En wilt gij alom de prediking van het evangelie tot rijke zegen stellen. En daartoe uw knechten bekwamen om te spreken, maar ook de gemeenten bekwamen om te luisteren. Want ook daarvoor is bekwaamheid nodig, Heere. Wilt gij op deze uw dag uw naam verheerlijken over de ganse aarde en in deze wereld waar alles zich opmaakt om uw woord en uw werk tegen te staan en waar de invloeden van het rijk van de boze zo machtig zijn en waar we steeds weer opnieuw ontdekken dat er een strijd gaande is tussen licht en duisternis, tussen het machtrijk Gods en het rijk van de boze. Als we steeds weer ontdekken, Heere, dat de boze alles doet, omdat hij weet dat hij kleine tijd heeft, daarom grote toorn heeft, en in die grote toorn alles in het werk stelt om zoveel mogelijk van uw werk af te breken. Heere, wilt u in deze wereld, waarvan gij zelf zegt dat hij in het boze ligt en dat de overste van deze wereld de duivel is, wilt u in deze wereld uw rijk voorspoedig doen komen. Zondaren die nu nog aan de zijde van de vorst der duisternis staan en zijn dienaren zijn, trekken met onweerstaanbare kracht, opdat ze over mogen gaan uit zijn rijk en in mogen gaan in uw rijk. Opdat mensen die nu nog gewillige instrumenten van de vorst der duisternis zijn, zo door uw geest mogen worden veranderd en vernieuwd, dat zij dienstbaar mogen worden aan de verbreiding van uw naam en van uw evangelie. En wilt gij zo wonderen doen, Heere, opdat de wereld het zien mogen, dat gij God zijt en dat gij, Heere Jezus Christus, de macht, ja, alle macht ontvangen hebt in hemel en op aarde, dat u de sleutels hebt van de hel en van de dood, dat u toegang hebt tot zondaarsharten die gesloten zijn, dat u de macht hebt om datgene wat vijandig is tegenover u in te winnen voor u en te verzoenen met u. En dat u regeert, dat u het woeden van de zee stilt en dat u de macht van de boze beperkt en dat u in uw grote macht en heerlijkheid, o Heere Jezus, als de ruiter op het witte paard voortgaat om te overwinnen. Doe dat in deze wereld weten, in de kerk en buiten de kerk. Doe dat weten, Heere, dat gij zo ook voor uw eigen werk zorgt en dat gij uw eigen werk voortzet en dat niemand uw hand kan afslaan en tot u kan zeggen, wat doet gij? Heere, wilt gij zo als die overwinnaar nog pijlen afschieten, opdat ze treffen mogen in het hart van konings vijanden, opdat vijanden met u verzoend zullen worden. Wilt u als die koning op uw troon voorspoedig rijden op het woord uw waarheid en uw rechtvaardige zachtmoedigheid. God, God, o held, uw zwaard aan uw zijde, en wilt gij voortgaan met uw goddelijk en heerlijk werk, opdat uw huis vol worden Want in de veelheid der onderdanen is toch des konings heerlijkheid. Heere, win er dan vandaag velen in, hier in ons midden en buiten onze gemeente, daar waar uw woord verkondigd wordt. Ja, tot aan de einden der aarde win er velen in, Heere, die de knie voor u leren buigen en die leren smeken om de vrede. Zegen zo uw eigen werk en hoor ons om Jezus wil. Amen. We zingen uit de 136e psalm het 11e, 12e, 15e en 21e vers. 136, vers 11. Loof den Heer wiens heerschappij Israël voerde uit slavernij. Vers 12. Loof den Heer wiens sterke hand Israël leidde uit Farao's land. Vers 15. Die vorst Farao's legermacht in de Schelfzee te onderbracht. En 21. Die hun land dat de ogen streelt Israël heeft toegedeeld. Thank you. Gemeente, we hebben een vorige maal gezien dat Abraham een hele dag op de Heere heeft moeten wachten. En dat was geen gemakkelijke dag, want in die dag waarin hij op de Heere moest wachten, werd van hem een zware strijd gevraagd. Hij moest immers die dieren die de Heere hem bevolen had nemen en slachten. En hij moest de stukken van die geslachte dieren tegenover elkaar leggen, zodat daar als het ware een straat van bloed werd aangelegd. En overigens moest Abraham dan wachten totdat de Heere zou komen om het verbond dat hij wilde sluiten met Abraham werkelijk ook te realiseren. Abraham kon daar zelf niets meer aan doen toen hij de dieren gedood had en toen hij die stukken zo neergelegd had dat daar die bloedstraat door ontstaan was. En toen kon hij alleen maar wachten op het moment dat de Heere zou komen en dat de Heere tussen de stukken zou doorgaan, zoals immers de Oosterse gewoonte in die tijd was bij een verbondsluiting. Dan gingen de verbondsluitende partijen tussen die stukken van de gedode dieren door en dan wandelden ze zo heen en weer op dat bloedpad. Nu, daar moet Abraham op wachten, maar intussen zijn daar de roofvogels die alles gedaan hebben om die stukken van de gedode dieren weg te slepen en te verslinden. En Abraham moet de hele dag in de weer zijn om dat wild gevogelte dat wil neerkomen op het aas te verjagen. Heel de dag is Abraham in de weer om die stukken van het verbond en om de plaats van de verbondsluiting intact te bewaren. En dat is zodanig vermoeiend voor Abraham geweest, dat aan het einde van de dag, als de zon aan het ondergaan is, hij in slaap valt. Hij is afgemat. Naar het lichaam en ik denk ook naar de ziel, want de vragen zullen zich in zijn hart vermenigvuldigd hebben. De Heere had hem gezegd dat hij een vaars moest nemen en een ram en een geit en een tortelduif en een jonge duif. En Abraham begreep wat de Heere ermee bedoelde. Abraham begreep dat de Heere een verbond met hem wilde aangaan als antwoord op de vraag die hij aan de Heere had gesteld. En nu komt de Heere niet. Dat roept vragen op, nietwaar? Dat roept vragen op, heeft de Heere vergeten genadig te zijn? Heb ik me dan vergist? En de uiterlijke strijd gepaard met de innerlijke strijd, de strijd tegen die roofvogels en de bange vragen in de ziel, matten Abraham naar lichaam en ziel volkomen af. En dan wordt het donker en Abraham valt in slaap. En dat is het moment waarop God komt. En waarop hij zich gaat openbaren. En als God komt op dat moment, dan is het eerste wat bij Abraham teweeggebracht is, schrik. Ja, zo lezen we het in het 12e vers. En het geschiedde als de zon was aan het ondergaan, zo viel een diepe slaap op Abraham. En ziet, een schrik en grote duisternis viel op hem. En dat hangt samen met wat we in onze tekst lezen. Met de komst van de Heere. Waarom schrikt Abraham daar zo van? Wel, dan moet u er maar eens op letten hoe de Heere daar verschijnt. Daar ligt dat bloedpad. Stukken van de gedode dieren tegenover elkaar. De gieren zijn er niet in geslaagd daar verandering in te brengen of een stuk van die ram of een stuk van die geit weg te slepen en te verslinden. De plaats van de verbondsluiting is dankzij de trouwe zorgen in gehoorzaamheid van Abraham intact gebleven. En dan is daar, op dat moment waarop de zon aan het ondergaan is en de duisternis invalt, iets dat tussen die stukken doorgaat. Dat tussen die stukken heen en weer gaat. Abraham, die in slaap gevallen is, schrikt weer op. En als hij ziet wat daar tussen de stukken doorgaat, dan is zijn ziel beangstigd. Want wat gebeurt daar dan? Wat gaat daar tussen de stukken door? Het is allemaal een beetje in mysterieuze bewoordingen gezegd, in enigszins onbegrijpelijke taal. En ziet, daar was een rokende oven en vurige fakkel die tussen die stukken doorging. Een vurige oven, u moet zich dat maar voorstellen, misschien hebt u er wel eens een afbeelding van gezien, een plaatje, een tekening van zo'n oude Oosterse bakoven, die de vorm had van een omgekeerde schotel, met aan de voorkant een gat erin waar het vuur in gestookt kon worden, waar het brandbare materiaal naar binnen geschoven kon worden. En dan werd dat aangestoken en binnen in die schotel brandde dus het vuur. Maar bovenop die oven was een gat. En daar kon de rook door naar buiten. Maar als er nu behoorlijk hevig in die oven gestookt werd, dan ging daar niet alleen de rook door dat gat naar boven, naar buiten, maar dan gingen ook de vlammen daardoor naar boven. Want nu, zo'n oven gebruikten de Oosterse vrouwen om hun brood op te bakken. Want op die schotel aan de bovenkant dus, rondom dat gat in de bovenkant heen, legden ze dan de dunne lagen van het deeg waar ze de broodkoeken van bakten. En die werden nogal snel gaar op die hete oven waar het vuur van binnen in brandde. Wel nu, zo'n voorwerp, zo'n bakoven, ziet Abraham daar tussen de stukken doorgaan. Een vurige oven. Het is dus een oven waar vuur in brandt. En er brandt wel zoveel vuur in, dat door die opening bovenin niet alleen rook gaat, maar in die rook is ook vuur, is ook een vurige fakkel. Het vuur slaat er dus uit ook. Dat ziet Abraham, en dat ziet hij, en daar kom ik straks op terug, tussen die stukken heen en weer gaan. Nou, wat stelt dat dan voor? Dat hoeft zo'n vraag niet te zijn, gemeente, want dit stelt God voor. Na zijn belofte is hij nu gekomen om met Abraham een verbond aan te gaan. Maar als hij komt, en dat is het eerste waar we op letten, als hij komt, dan komt hij als de God van grote heerlijkheid en majesteit. Dan komt hij als een verterend vuur en een eeuwige gloed. Want zo is hij. En zo openbaart de Heere zich meer dan één keer. We hebben gelezen uit Hebreeën 12 de herinnering aan de wetgeving, toen God ook te midden van vuur en rook aan zijn volk verscheen. We kunnen denken aan de manier waarop de Heere aan Mozes verschijnt in Exodus 3 in de brandende braamstruik. We kunnen ook nog denken aan de wolk en de vuurkolom, waarin de Heere voor het aangezicht van zijn volk Israël heen trekt als ze door de woestijn van Egypte naar het land Kanaan reizen. En iedere keer weer kom je dat tegen in de geschiedenis van Gods openbaring, dat de Heere zichzelf aankondigt als de God van het vuur, die zichzelf vergelijkt bij vuur in zijn verterende, in zijn verzengende en tegelijk ook in zijn louterende en in zijn reinigende werking. De Heere is de God van heiligheid. De Heere is de God der gerechtigheid. De Heere is een groot en vreselijk God. Een God die te vrezen is. Onze God, zo eindigde onze schriftlezing. En dat was niet alleen onder het Oude Testament het geval, maar dat schrijft ook de schrijver van de brief aan de Hebreeën aan de Nieuwtestamentische kerk. Onze God is een verterend
vuur. Zo openbaart de Heere zich aan Abram hier bij de verbondsluiting. Er is meer van te zeggen, ik hoop nog meer te zeggen, maar dit is het eerste waar we toch even aandacht aan willen schenken. Dit is het eerste wat de Heere ons vanmorgen wil laten weten. Hij is die God die te vrezen is. Hij is die God voor wie Abram schrikt. En niet alleen Abram. David, mijn ziel gans neergebogen, schrikt voor uw heilige ogen in deze jammerstaat. En daar hebben ze allemaal wat van gekend. Al Gods vromen, vanuit het oude en vanuit het nieuwe verbond. Dat is een element van de godsopenbaring dat niet verwaarloosd mag worden, gemeente. Ook vandaag niet, al leven we vandaag in een tijd dat er over God gepraat wordt in vele kringen. Alsof God alleen maar liefde is. Is God dan geen liefde? Natuurlijk, dat zegt de schrift ook. Maar hij is niet alleen liefde. En als ons een boodschap aangereikt wordt waarin altijd weer de nadruk valt op de barmhartigheid en altijd weer en uitsluitend de nadruk valt op de liefde Gods, dan is dat een leugenachtige boodschap. Dat is ook een verminking van het evangelie. Dat doet ook tekort aan wat de Heere van zichzelf geopenbaard heeft. En als er dan vandaag velen zijn die alleen maar een God hebben die nooit meer torent, maar die alles vergeeft en die kennelijk altijd weer barmhartig en genadig is en die geen gerechtigheid meer oefent en zijn heiligheid heeft afgelegd, dan is dat een God die in de Bijbel niet te vinden is. Zulken dienen een afgod. Een afgod. Maar Abram weet nog wat het is om te schrikken voor het aangezicht Gods. En Abram was een kind des Heeren. Ja, ook hij schrikt nog. Kennen wij dat in ons leven? De schrik des Heeren. Is dat besef van de heiligheid Gods wel eens levend geweest voor ons? Weten we ervan dat we met een heilig God te doen hebben, die te rein van ogen is, dan dat hij het kwaad kan aanschouwen. Een God die de zonde niet kan gedogen, maar die daartegen toornt. Niet omdat hij zo wraakzuchtig is, maar omdat hij heilig is. Als God zo aan Abram verschijnt, dan spreekt hij ook. En dan spreekt hij zelfs verschillende dingen. Die worden ons verteld in de versen 12, tussen de versen 12 en 17 in. En daar gaat het alweer om verschrikkelijke dingen aan de ene kant. Abram zal tot een groot volk worden. Maar nu hoort hij dat dat volk dat uit hem voort zal komen, een bange toekomst tegemoet gaat. Want het zal verdrukt worden. Weet voorzeker dat uw zaad en de Heere had nog maar kort geleden Abram grotelijks verblijd door opnieuw te spreken die belofte dat die zaad zou hebben. En u herinnert u dat uit het begin van Genesis 15, hoe de Heere Abram naar buiten leidde en hoe hij hem zijn ogen deed opslaan naar de sterrenhemel om hem daarmee te garanderen. Zo zal uw zaad zijn. En dat heeft Abrams ziel vervuld met vreugde. En u heeft die in de toekomst gezien en ons aanschouwt dat de Heere zijn belofte zou gaan vervullen en dat hij via dat zaad, dat nageslacht dat hij zou krijgen, ook die belofte zou gaan vervullen, dat het beloofde zaad zou komen. En nog maar kort daarna, nog maar een 24 uur of nog minder later, gaat de Heere aan Abram laten weten dat dat nageslacht dat Abram krijgen zal,
een verschrikkelijke, donkere en diepe weg zal moeten gaan, weet voorzeker dat uw zaad vreemd zal zijn in een land dat het hunne niet is. En zij zullen hen dienen en zij zullen hen verdrukken 400 jaren. Dat zal ook wel schrik teweeg gebracht hebben in Abrahams ziel. Toen hij dat hoorde en toen dat voor zijn geest stond, zijn zaad zal verdrukt worden. Ze zullen het bang hebben. O ja, de Heere belooft erbij dat ze er wel doorheen zullen komen. Maar ze zullen het onderweg toch zwaar hebben. Ja, ze komen er doorheen, dat zegt God erbij. Doch ik zal het volk ook rechten, het welk zij dienen zullen. De Heere zal de verdrukker verbrijzelen. En dan gaat Abrahams nageslacht uit dat land dat vreemd is, uit dat slavenhuis waar ze straks in terechtkomen. Ze mogen uittrekken en God wil ze ook nog rijk beladen dat slavenhuis doen uittrekken. Als ze geleden hebben, dan zullen ze verlost worden. En de Heere zal het als het ware allemaal weer goed maken. Hij zal uit de verliezen die ze geleden hebben nog winst geven. Maar intussen, die periode in dat slavenhuis, in dat vreemde land, zal voor hen een bange tijd zijn. En wat Abraham dan hoort, dat ziet hij tussen de stukken heen en weer gaan. En daarin wordt het symbolisch afgebeeld wat er met zijn volk zal gebeuren. Daar is vuur, daar is rook, daar is verdrukking, er is angst en wee en pijn en lijden. Maar er is ook licht in de rook. Vurige oven, rook en in het midden van de rook schijnt het licht. De rook is de verdrukking van dat volk in het land dat hun vreemd is. De rook, dat is het lijden door hun verdrukkers hen aangedaan. Maar het licht midden in de rook, dat is de boodschap dat God hen zal doen uittrekken. Met grote haven. Het licht in de rook, dat is dat God hen zal verlossen. Omdat hij in hun lijden aan hen denkt. En omdat hij in ontferming over hen bewogen is. En gemeente, dat is de weg van de kerk. Niet waar wat hier door de Heere in deze bijzondere godsopenbaring tot Abraham gezegd wordt met het oog op Abrahams nageslacht. Dat is zonder meer duidelijk ook de boodschap die de Heere voor zijn ganse kerk heeft. Heeft de apostel Paulus het niet gezegd tot de jonge christenen op zijn eerste zendingsreis al, dat we door vele verdrukkingen moeten ingaan? Dat God van Israël, en dat geldt van heel Gods kerk en van alle die de Heere vrezen, ze zullen ellende meemaken. Een verdrukking. De wereld is immers altijd een vijandige wereld. Dat is niet alleen Egypte toen in die tijd. Maar dat is de hele wereld. Is godegram, is Christus vijandig gezind. En dus ook gericht tegen het welzijn, tegen het bestaan zelfs van Gods kerk op aarde. En daarom draagt de kerk altijd lijden. En daarom is er steeds weer benauwenis en vervolging. Dat laat de geschiedenis zien. Denk maar aan wat de Bijbel ons ervan openbaart. Hoeveel bladzijden in de schrift worden niet gebruikt om de verdrukking van het volk Israël te laten zien. En neem het Nieuwe Testament. Hoeveel keren lezen we niet dat van de kant van de Joden of van de kant van de heidenen de vervolging ontketend werd tegen degene die de naam van de Heere Jezus beleden. En we lezen straks van die verloste scharen, van die scharen die niemand tellen kan, dat ze uit de grote verdrukking komen. Nu, dat is de weg die de kerk moet gaan. Door het vuur, door het water, door de beproeving, door de ijzeroven. Steeds maar weer is er de bespotting en de beschimping en de hoon. Soms komt het in verfijnde vorm, soms komt het openlijk en wreed en brutaal. Maar weet dat Kaïn altijd Abel heeft vervolgd. En dat Ismaël altijd met Isaac spot. En dat er altijd de strijd is tussen het slangenzaad en het vrouwenzaad. En dat is een bange strijd. Dat wordt ook persoonlijk beleefd. Dat gaat ieder van Gods kinderen op zijn tijd meemaken. Ik zeg erbij, de een heeft er meer van dan de ander. En de een leidt er meer onder dan de ander. Daar zit ook een stuk van de soevereiniteit van de Heere in. Zoals dat op zoveel terreinen in ons leven openbaar komt. Maar elk die God vreest, hoe klein hij zij of groot, wordt ook van die strijd deelgenoot. En krijgt ook met de aanvechtingen en de aanvallen en de listen en de lagen uit de hel te maken. Satan zal niet nalaten het hen benauwd te maken, als hij kan. God bindt hem soms in, God legt hem aan de teugel en hij zegt tot hiertoe en niet verder. En dan kan hij ook niet verder, hoe graag hij ook verder wil. En hoe meer schade en hoeveel schade hij verder ook zou willen aanrichten. Maar er zijn van die tijden in het leven van elk van Gods kinderen dat als het ware de vorst der duisternis, je zou zeggen, de vrije hand heeft en dat zijn teugel gevierd wordt en dat hij het zo benauwd kan maken. Dat de vrees in de ziel kan oprijzen, zou het ooit nog wel goed komen en zal ik niet nog een keer omkomen in de hand van de boze. De Bijbel laat het ons toch zien, niet waar, we hebben deze strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de geestelijke boosheden in de lucht. En de dichter, ach, waar zou je beginnen en waar zou je eindigen met het woord van God in dit opzicht te citeren? De dichter spreekt toch over de angsten der hel en de banden des doods die hem omgeven hebben. En zo zijn er tijden bij al Gods kinderen dat de hel hen aangrijnst en dat de zonde hen benauwen. En dat, ja, misschien ook nog wel de Heere zo ver geweken lijkt te zijn. Een vurige oven. En rook. Rook die de ogen verblindt. Rook die het uitzicht wegneemt. Rook die verstikkend dreigt te werken. Maar de Heere zal zijn volk doen uittrekken. Er schijnt licht in de rook. Er is een toorts, er is een fakkel die licht geeft te midden van de duisternis. En het licht schijnt door de rook heen. God denkt aan zijn genade. Zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. God waakt over zijn volk, ook als ze in Egypte zijn. Ook als ze hun kinderen moeten uitleveren aan de doodslager. Ook als ze zwart zijn van dienstbaarheid. Ook als ze tichelstenen moeten bakken. Ook als ze moedeloos en geknakt zijn. Er schijnt licht in de rook. Hij gedenkt aan zijn ontferming. En hij zal over hen opstaan. En hij zal zijn daden gaan tonen. En hij zal dat volk dat hen verdrukt gaan richten. En hij zal de verdrukkers gaan verbrijzelen. En hij zal zijn volk in de ruimte doen gaan. Licht in de rook. Dat ziet Abraham. En dat hoort hij ook, dat hoort hij de Heere verkondigen in die woorden die tussen deze stukken van de Godsopenbaring instaan.
en wonderlijk gemeente. Die genadeopenbaring strekt zich in dit gedeelte van wat de Heere zegt niet alleen uit over het volk van God. Het strekt zich zelfs ook uit over de Godvergeten heidenen. Op een andere manier weliswaar. Maar daar zit ook nog heilsopenbaring, daar zit ook nog genade bekendmaking in. Ook als de Heere aan de Amorieten denkt, de Kanaanieten, dan denkt hij nog aan hen in ontferming. Want zie maar, blijven vers 15 over, en het vierde geslacht zal herwaarts wederkeren. Dan komen ze terug uit die vuuroven, uit die plaats van verdrukking en ellende. Dan zal de Heere hen doen uittrekken met grote haven. Het vierde geslacht zal herwaarts, dat is hierheen, naar het land Kanaan terugkeren. En waarom duurt dat zo lang? Waarom duurt dat 400 jaar? Waarom is daar pas de vierde generatie die terug mag keren naar het land waar Abraham nu al zijn woonplaats heeft? Want de ongerechtigheid van de Amorieten is tot nog toe niet volkomen. Wat betekent dat? Dat God zelfs die Amorieten, die Kanaanieten, die heidenen, die zijn toorn hebben opgewekt, die zijn gramschap hebben wakker gemaakt, omdat ze zijn inzettingen vertreden hebben en omdat ze met God geen rekening houden, maar in gruwelheden hun weg vervolgen en in boosheid hun dagen verlengen, omdat God toch over die Amorieten nog gedachten des vredes denkt. De maat van de ongerechtigheid van de Amorieten is nog niet vol. Het is als het ware alsof God op een glas een streep getrokken heeft. En nu worden er in dat glas al de ongerechtigheden van de Amorieten gegooid. Maar de Heere zal geduld hebben. Hij zal langmoedig zijn. Totdat dat glas tot die door God getrokken streep vol geworden is. Dan is de maat van de ongerechtigheid vervuld. Maar zolang dat nog niet is, zolang laat God hen nog doorleven. Zolang verdraagt hij hen nog. Ondanks het feit dat ze van dag tot dag tegen hem zondigen. Ondanks dat ze van dag tot dag de ongerechtigheden vermeerderen. De Heere houdt zich in. De Heere voltrekt zijn toorn niet. De Heere giet de violen van zijn gramschap nog niet over hen uit. Want eerst moet de maat vol zijn. De Heere is daarom, zegt de schrift, langmoedig en groot van goedertierenheid. En het oordeel over de boze daad wordt niet terstond voltrokken. Gemeente, zie eens hoe langmoedig God is. In de dagen van Noach wachtte hij 120 jaren voordat naar zijn oordeel de maat vol was. En de sluizen van de afgrond en de fonteinen van de aarde en de wolken hun water zouden uitgieten over de aarde om al wat leef te verdrinken. 120 jaren heeft God geduld gehad. En hier bij die Amorieten, Israël vertoeft 400 jaren in Egypte. En al die tijd is God langmoedig over de Amorieten. Hier in de dagen van Abraham stond het vonnis al vast. Maar God stelt het uit, jaar in, jaar uit. Je mag hier zelfs zeggen, eeuw in, eeuw uit. Groot van geduld is God. En als ze dan straks uit Egypte gaan, dan is de streep op het glas nog niet bereikt. Nog niet. Het is er dicht aan toe. Maar nog moet Israël 40 jaren wachten en zwerven in de woestijn. Want de Heere wil die Amorieten nog 40 jaren dragen in zijn langmoedigheid om ze gelegenheid te geven tot bekering te komen. En pas als ook die 40 jaren volgemaakt zijn, dan is de streep bereikt. En dan hebben ze genoeg kwaad gedaan om de toorn Gods los te maken. Maar ziet u dat in die openbaring die God hier aan Abraham geeft, als hij het over de Amorieten, de Kanaanieten heeft, dat daar ook voor die Kanaanieten nog licht in de rook schijnt. Ze hebben de toorn Gods verdiend, ze dreigen, ze verdienen door de rook van de toorn Gods te stikken, om te komen voor eeuwig. Maar de Heere laat ook over die heidenen nog in zijn langmoedigheid het licht schijnen. En zij mogen nog zijn en blijven, die ze zijn en blijven. Al zijn hun zonden hemelhoog, de Heere is langmoedig en weldadig. Zo moet u het ook eens bekijken als we vandaag de dag ons soms afvragen, hoe kan God het allemaal nog aanzien? Hoe kan God de toenemende ongerechtigheid in de wereld en in ons eigen land en onder ons eigen volk allemaal nog verdragen? Hoe kan de Heere stil zijn bij zoveel godslasteringen en bij zoveel uitgietingen van goddeloosheid en bij zoveel gespot en gehoon en brutaal misbruik van zijn gaven? Hoe kan de Heere het gedogen? Gemeente, de Heere gedoogt het misschien nog wel 300 jaar. Ik weet het niet, het kan ook met 3 uur afgelopen zijn. Wij weten de maat van zijn langmoedigheid niet. Maar dit weten we, hij komt met de toornontlading niet, dan nadat hij uiterst langmoedig geweest is. En hij komt pas dan, als de streep die hij getrokken heeft, de grens die hij bepaald heeft, bereikt is. En die grens heeft hij bepaald als een langmoedig en een geduldig God, die het oordeel over de zonde niet terstond wil voltrekken. En hebt u daar ook wel eens aan gedacht in uw eigen leven? Waarom bent u er nog? U die in onbekeerdheid steeds maar voortleeft, jaar in jaar uit. Waarom bent u er nog? U die de zonde maar indringt als water, ook al leeft u uiterlijk misschien nog fatsoenlijk. U die maar doorgaat met een hart dat voor de Heere gesloten is. U die maar doorgaat zonder echt, waarlijk, naar uw schepper te vragen en de Heere te voeten vallen. U die aan deze aarde genoeg hebt en die het hier zoekt en die het hier denkt te vinden. En u die dan overigens misschien nog een beetje godsdienst erbij aangenomen hebt om het allemaal nog wat christelijk te laten lijken. Maar een hart altijd nog gesloten voor de Heere en een ziel altijd nog vuil en onrein en nooit gewassen in het bloed van Christus. Hoe komt het toch dat u vanmorgen nog weer wakker werd? Hoe komt het dat u vandaag nog gezond en wel hier uw plaats in de kerk kan innemen? God is langmoedig over u. En nu gaat u op uw eigen gekozen weg al 20 jaar of al 40 jaar. Misschien al 70 jaar. Op een eigen gekozen weg, waarvan u weet, dat zegt het woord van God ons, dat hij naar het verderf voert. En u leeft al zoveel jaren zonder de Heer, zonder de Heere Jezus, zonder de genade Gods. En u bent er nog. De streep is nog niet bereikt. Maar die kan wel gauw bereikt zijn, ik weet. En u weet de maat van Gods langmoedigheid niet. Maar als de streep bereikt is, dan krijgt u geen ogenblik langer. Dan is het ook pertinent uit. Voor altijd voorbij. En als u dan zou gaan beginnen met de Heere te zoeken, kunt u hem niet meer vinden. En als u dan zou gaan beginnen, geschrokken door wat uw ogen dan gaan ontdekken, om naar de Heere te vragen, dan is die niet meer te bereiken. Want dan hebt u gedaan tot het uiterste. En dan hebt u geparasiteerd op de langmoedigheid Gods. En dan hebt u de dag der zaligheid voorbij laten gaan. En u hebt de kostbare levenstijd verkwanseld met ijdelheden. Maar dan is het ook voorbij. Waarom geeft God u nu nog de tijd? U die in uw hart een amoriet bent. Een vijand van God. Iemand die de Heere niet zoekt en vreest. Waarom geeft God u nog tijd? Waarom gaf hij die amorieten nog tijd? Opdat ze tot bekering zouden komen. Waarom gaf hij die wereld in Noachs dagen tijd? Opdat ze het zouden inzien dat hun weg een weg der goddeloosheid is. En naar het verderf voert. Opdat ze naar de Heere zouden vragen die hun schepper is. Omdat ze met smeking en geween zouden komen. Opdat ze zouden leren in de weg der bekering de Heere te voeten vallen. En hem zouden smeken om de vrede. O, de Heere spaart nog, omdat hij geen, en dat is het geheim, nog geen lust heeft in de dood van de goddeloze, maar daarin lust heeft dat hij zich bekeert en leeft. En al hebt u de rook van de toorn Gods verdiend tot in alle eeuwigheid, heden schijnt er nog licht in de rook, o zondaar. Heden roept de Heere het u nog toe, waarom zoudt ge sterven? Heden is er nog die boodschap, val toch die God te voet, koop toch de tijd uit, terwijl het nog kan. Maar ondertussen moet dat volk Israël wachten tot die maat van de ongerechtigheid van de Amorieten vol is. En intussen moet het volk des Heren, de erfgenamen van de nieuwe aarde, de zachtmoedigen zullen het aardrijk beërven, wachten op de vervulling van die belofte. Want in zijn langmoedigheid spaart God de wereld en haar inwoners nog. In zijn langmoedigheid brengt hij die gerichten nog niet. In zijn langmoedigheid is het vuur nog niet aangestoken, waardoor de elementen branden zullen en vergaan, waaruit dan een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zal ontstaan, waarop de voeten van Gods verloste kerk zullen treden. Vanwege de langmoedigheid Gods wordt de vervulling van de belofte in het leven van Gods kinderen uitgesteld. Ze moeten wachten. Wachten totdat Gods langmoedigheid haar tijd gehad heeft. Maar ze mogen weten dat de belofte vervuld wordt. Dat kan best nog wat tijd duren. Want nogmaals, we weten de maat van de langmoedigheid Gods niet. Maar hij houdt getrouw zijn woord. En dat blijkt, en dat is het laatste wat we zien, dat blijkt wel uit het feit dat die Heere, die God, die als een rokende oven, als een vurige oven en als een rokende fakkel daar verschijnt, op die bepaalde plaats verschijnt. Natuurlijk, als u het zo bekijkt, dan had de Heere dat overal kunnen doen, zo zich aan Abraham openbaren. Maar Abraham ziet, en dat zegt onze tekst heel nadrukkelijk, Abraham ziet die rokende oven en die vurige fakkel tussen de stukken doorgaan. De Heere gaat door de bloedstraat. De Heere gaat tussen die geslachte dieren door. En daar spreekt hij die beloften. En zo fundeert hij zijn beloften in het bloed van het offer. Zoals zijn Nieuw Testament is. Al de beloften die hij zijn kerk meegeeft. Fundeert in het bloed, in het offer van de Heere Jezus Christus. En daarom zegt Paulus, zijn al die beloften God zovelen als er zijn. In Christus, ja en amen. En zo moet u dat laatste gedeelte van hoofdstuk 15 dan ook maar lezen. Als de Heere heel uitdrukkelijk
aan Abraham gaat omschrijven wat straks de erfenis van dat land, van dat nageslacht van Abraham zal zijn. Dan noemt hij ze allemaal op, al die heidense inwoners, die er straks allemaal uitgedreven zullen worden. En daar zal zijn volk weer wonen naar zijn raad. God, eeuwig hun zijn volle gunst betonen. Is dat waar? Ja. Hoe weten we dat? Omdat God het zei toen hij tussen de stukken doorging. Omdat God het zei toen zijn voeten traden in het bloed van het offer. Daar ligt de garantie. Van alles wat de Heere gezegd heeft, zal geen titel en geen jota ter aarde vallen. Maar het zal alles vervuld worden. Het is vast en zeker. Want God heeft het gesproken, ziende op het offer en het bloed van zijn lieve Zoon. En om Christus wil doet de Heere het alles. Alles wat hij zijn volk heeft toegezegd. Het zal geschieden. Of dat nu betrekking heeft op hun wedergeboorte, hun levendmaking. Want daar heeft de Heere beloften omtrent gegeven, die waar. Dat hij zijn volk levend zal maken. Dat hij de doden zal doen horen, de stem van de Zoon van God. En die ze gehoord hebben, die zullen leven. Of dat die belofte Gods te maken hebben met hun bekering, met hun aanvankelijke of met hun voortgaande bekering. Want daar heeft de Heere beloften over gegeven. Dat hij het stenen hart zal wegnemen en dat hij het vlezen hart zal geven. En dat hij zal maken dat ze in zijn wegen zullen wandelen. En dat ze de zonde vijandig zullen worden. Dat is toch het leven der bekering. Of dat die beloften die de Heere gesproken heeft te maken hebben met hun rechtvaardiging. Als hij toch voorzegt, ik doe maar een greep. Dat hij de mantel der gerechtigheid hen aan zal doen. En dat hij hun zonden achter zijn rug zal werpen in een zee van eeuwige vergeving. Of dat die beloften te maken hebben met hun heiligmaking, want daar heeft de Heere ook beloften over gegeven, als hij gezegd heeft dat hij rein water op hen zal sprengen en dat ze rein zullen zijn, of dat die beloften te maken hebben met de verheerlijking van zijn kerk, want ook daaromtrent heeft de Heere zich uitgelaten en daarover heeft de Heere toezeggingen gedaan, als hij toch de garantie geeft dat ze hem zullen zien zoals hij is en altijd bij de Heere zullen zijn en mogen delen in de heerlijkheid die Christus voor hen verworven heeft. Of het beloften zijn die betrekking hebben op hun gang door dit leven heen. Heeft de Heere beloften over gesproken, als ge door het water zult gaan, zal ik bij u zijn. Als ge door het vuur zult gaan, zal ik u niet begeven. Of dat het beloften zijn die te maken hebben met de eeuwige heerlijke zaligheid die hij hen in het vooruitzicht gesteld heeft. Gemeente, of het beloften zijn die te maken hebben met tijden van beproeving, of met tijden van voorspoed, met armoede of bij het gebrek, met vruchtbare of onvruchtbare jaren. Alles wat de Heere gesproken heeft en wat hij als belofte aan zijn volk bekendgemaakt heeft, dat ligt nu allemaal gegarandeerd in het bloed van Jezus Christus. En daarom is het ja en het is amen. Gode tot heerlijkheid. En er zal geen woord van ter aarde vallen. En nu ligt de bekering van Gods kerk vast. En nu ligt de rechtvaardiging van Gods volk vast. En nu ligt de heiligmaking van Gods volk vast. En nu ligt de hemelvaart van Gods volk vast. En hun eeuwige zaligheid is onwankelbaar. En hun bewaring is zeker. En hun bescherming is zeker. En er is niets wat de hel nu nog doen kan. Er is niets wat Satan nu nog doen kan. Het kan nog misgaan, zo zeggen wij. Ach, als Israël in Egypte zit, als ze verdrukt worden 400 jaar, als ze zwart zijn van dienstbaarheid, dan geven ze de moed ook op. Als ze tichelstenen moeten maken en daar lasten straks verzwaard zien worden, dan geven ze de moed ook op.
En als de verlosser Mozes komt met het woord van de Heere en de aankondiging doet dat ze bevrijd zullen worden, dan geloven ze het niet eens meer. En als Farao woedt en tekeer gaat en Farao's knechten hun leven verzwaren, dan zijn ze ten einde raad. Maar al moeten ze het allemaal nog doormaken, ze komen straks vrij. Ze zullen uittrekken, zei God, en hij zei het terwijl zijn voeten traden in het bloed. Ze zullen in dit land wonen, en hij zei het terwijl hij tussen de stukken doorging. Er is een verbond, een eenzijdig gemaakt verbond, want hij alleen ging tussen die stukken door. Abraham niet. Abraham zag het, maar hij stond er buiten. Als toeschouwer. Want als het om deze dingen gaat, dan is Abraham geen partner in het verbond. Er is meer in het verbond. Dat komt in hoofdstuk 17. Dan zullen we te zijn de tijd beleven en welzijn wel eens verder op ingaan. Maar hier ligt de nadruk op het eenzijdige van het verbond. God doet het. Hij garandeert het. Hij spreekt het af. En hij houdt zich eraan. Om Christus wil. Om het offer dat hij bracht en het bloed dat hij stortte. Daarom ging God, opdat hij de twijfel weg zou nemen, opdat hij het ongeloof zou kalmeren, opdat hij de vrees weg zou nemen. Daarom ging God hier zelf tussen de stukken door. En Abraham mocht het zien. Het ging over hem. Maar hij was geen medewerker. Hij deed het zelf niet. Abraham was het zalig voorwerp van Gods genadewerk. Zo wordt een mens zalig, omdat God hem zalig maakt. En het is altijd en uitsluitend en alleen het werk Gods. En als God het werkt, dan werkt hij het om Christus verdiensten. Amen. Psalm 34, het 8e en het 11e vers. Heere, weer willen we uw heilig aangezicht zoeken, om uw naam ditmaal met dankzegging te erkennen voor wat u ons in uw goedheid nog hebt betoond. Uit uw woord hebt u ons aangewezen dat er licht in de rook is. Dat er nog licht brandt te midden van de duisternis die wij door onze zonden verdiend hebben. Wij die in ons hart van u afgeweken zijn en met ons leven die keus hebben bezegeld en bewezen dat het nog altijd de keus van ons hart is om van u af te wijken. Maar u laat u in uw langmoedigheid ons nog in het heden der genade, Heere. En u spaart zondaars, hoewel ze naar uw eigen oordeel de dood verdiend hebben. O, wat een wonder is dat, doe ons erbij stilstaan, Heere, als wij altijd nog zonder u voortleven. En breng zulke nog tot bezinning en tot bekering. En geef dat waarachtig de goedertierenheid en de langmoedigheid Gods dit tot gevolg mag hebben. Dat mensen naar u leren vragen terwijl het nog het heden der genade is. Maar ook voor uw volk schijnt het licht in de rook, Heere. Ook voor hen die u vrezen is dit de werkelijkheid, dat inderdaad hun leven, het leven van uw kerk is een leven in vele opzichten van verdrukking. Zo hebt u het ook uw discipelen doen weten, in de wereld zult gij verdrukking hebben. En daar is de rook, maar u hebt het toen ook gezegd en aan Abraham ook laten zien. Ik heb de wereld overwonnen en daar schijnt het licht in de rook. En u zult uw volk nooit begeven. U zult ze nooit verlaten. Wat uit uw lippen ging, blijft vast en onverbroken. Het wil niet zeggen dat we het altijd zien, Heere. Dat we er houvast aan hebben en bemoedigd door worden. Want het kan in het leven van hen die u vrezen ook wel eens zo ver weg zijn, dat we nergens meer houvast aan lijken te hebben. En datgene wat er geweest is, dat doet geen kracht meer in onze ziel. En dat lijkt ook zo ver weg. Maar Heere, u hebt het gezegd tot Abraham toen u tussen de stukken doorging. En u hebt het gezegd tot al uw volk en kinderen toen u uw belofte vastmaakte in Christus Jezus. Het zal gewis en zeker zijn. En daar wordt uw kerk dan toch door zalig. Door de diepte heen, door de aanvechtingen heen, door de moedeloosheden heen, door de duisternissen heen. Maar u zult ze doen uittrekken met grote haven en u zult ze planten in het land der belofte. Heere, dat kan niet missen, want gij zijt God en als God hebt u het gezegd met het oog op het bloed van uw lieve zoon. Heere, geef dat dat het geloof van al uw kinderen mag versterken en dat dat de hoop mag verlevendigen en dat ze zo meer en meer mogen zien ook. Van de vastheid die er in u ligt. Ook al is aan hun kant de zwakheid en de onzekerheid en de wankelmoedigheid. Maar omdat gij het gezegd hebt, zal het geschieden. Heere, vertroost uw volk met deze woorden. Om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 37, het vijfde vers. God roeit hen uit die vrome rust verstoren, maar die de Heer verwachten met geduld, zien het aardrijk zich ten erfbezit beschoren. 37 vers 5.
Gaat dan heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.